Zwammerdam.
Ivoren wachters van het maag-darmkanaal. U teugeloos verdwijnen in galop. Maakt mijn kop tot minder dan een doodskop. Die blikker lacht van huid en spieren kaal. Ik offerde u aan kluif en notenschaal. Aan zuurtjes, noga, chocola en drop. Mijn oom zei, jouw verdomde galgenstrop. Dacht jij dat ik de tandarts nog betaal? Ivoren wachters, ik draag mijn tegenspoed. Aan vroegere ouderdom of diabetes. Het is betreurd verscheiden niet te wijten. Het komt enkel door dat tomeloze bijten en door het gesabbel op wat suikergoed, dat gij ontbreekt zo breed als mijn bek breed is. In het begin van deze aflevering begin ik met een sonnet van hoofdpersoon Philip uit roman Ivoren Wachters, dat hij voor zijn tandarts heeft geschreven ter gelegenheid van het trekken van een kies. In deze door Vestrijk geschreven roman volgen de ondergang van lyceumleerling Philip, die zijn genetisch slechte gebit nog verder verwaarloost door een noten mee te kraken. In het sonnet spreekt het tot de verbeelding, omdat Philip eigenlijk heel goed weet dat hij niet goed voor zijn gebit zorgt, maar daar ook niet zoveel aan wil veranderen. Maar zelfs bij een slechte verzorging van het gebit zorgt het lichaam er zelf voor dat onze ivoren wachters behouden blijven. Goedemorgen, mijn naam is Max Waterreus en u luistert naar Radio Zwammerdam, uw wekelijks uurtje wetenschap op zondag. Vandaag gaan we het hebben over de huishouding van het gebit en daarbij kijken we in het bijzonder naar speeksel. In de studio zijn uitgenodigd Toon Lichtenberg, biochemicus en universitair hoofddocent orale biochemie aan de ACTA. Welkom.
Dank je.
En Marjolein, hoogleraar orale diagnostiek aan de ACTA bij de sectie parodontologie, gespecialiseerd aan ademgeur en mondvloeistoffen.
Dank je wel.
Deze titel is al een hele mond vol.
Zeker.
Goedemorgen ook aan Emmerans Kaptein, mijn medepresentator.
Hallo.
In het gedicht, Marja, heeft Philip het over ivoren wachters, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar.
Nee, maar ivoren wachters weerspiegelt het misschien wel dat de tanden en kiezen heel erg belangrijk zijn voor onze gezondheid en mondgezondheid.
Ja.
Dus in die manier mooie term, maar ja, van ivoor zijn ze inderdaad niet.
Nee, waar zijn ze wel van opgebouwd?
Nou, we hebben de witte gedeelte van de kroon, die je kan in de mond zien, dat is de glazuur. En daaronder heb je dentine. En daaronder heb je weer die zenuwkanaal. En die zenuwkanaal, daar zitten, zoals de naam zegt, zenuwen. En daar zitten bloedvaten, ook pulpa wordt dit genoemd. En dan de tanden en kiezen zitten met de wortels in de kaakpot ingebed. En daar zitten weer weefsels die gebitselementen vasthouden in onze kaakpot.
Ja. En op allerlei manieren kunnen onze tanden, zeker die buitenlaag, worden aangetast. Glazuur.
Zeker.
Hoe komt dat bijvoorbeeld dat we, als we heel veel snoep eten, dat we dan dat onze tanden daarvoor gevaar lopen?
Nou, elke moment dat jij iets met suikers, ook dus koolhydraten eet, gaat die pH van in de mond en speeksel. Kijk ik naar mijn
collega's. pH is dus de zuurgraad.
Zuurgraad. Ja. Ja. Omlaag. En dat maakt die glazuur van onze gebitselementen. Maar ook worteloppervlakte. Als je teruggetrokken tandvlees hebt. Gevoelig voor gaatjes.
En dan is het misschien wel handig om te weten dat het glazuur eigenlijk opgebouwd is uit een soort zout. Van calcium en fosfaat. Dus eigenlijk hetzelfde als kalk. Nou, we weten dat bijvoorbeeld van die mooie kalkenbeelden, dat die aangetast worden door zure regen. Dan precies hetzelfde gebeurt met onze tanden. Die worden aangetast door zuur. Dat is ook een soort kalk wat aangetast wordt door zuur.
En dat komt eigenlijk doordat we dus heel veel suiker eten?
Ja, suiker wordt door bacteriën in onze mond omgezet in zuur. Dus bacteriën die zitten in tandplak. En dan moet je dus daarom goed je tanden poetsen, zodat je in ieder geval die bacteriën weghaalt.
Ja.
En dat ze niet de kans krijgen om die suiker om te zetten in zuur.
Ja.
En belangrijk hier is dus ook hoe vaak je eet. Bijna alles wat je eet, daar zit een of andere vorm van suiker in.
Mm-hmm.
Maar als je dat in beperkte aantal momenten per dag doet, dan is het niet schadelijk voor je gebit. Dan kan je gebit zich herstellen. Bijvoorbeeld vanwege speekseleigenschappen.
Ja.
Maar als je elke half uur iets eet, dan wordt het gevaarlijk voor je gebit.
Je moet eigenlijk zo min mogelijk momenten uitkiezen om te eten?
Nou, beperkte aantal
momenten. Beperkte.
Ja. Dus om even met Sinterklaas toepassing, als je die pot met pepernoten naast je hebt, die moet je gewoon in één keer opeten. Dat is het beste. Je moet ze niet over de hele dag heen verspreiden, maar gewoon even lekker
in één keer de adventskalender helemaal leeg.
Ja, en dan word je ook niet misselijk. Of dan word je juist wel een beetje misselijk. Dus dan heb je ook helemaal geen zin meer erin. Dus dat is, dat is de beste tip eigenlijk.
En dan hoeven we niet eens onze tanden te poetsen. Omdat we dus al speeksel te hebben. Misschien ga ik, nu ga ik dus snel dat we niet zeggen dat... Misschien moet ik niet zeggen dat we niet onze tanden moeten poetsen. Maar
we moeten zeker onze tanden poetsen.
Maar speeksel zorgt al voor een heel groot aandeel in zeg maar, het behouden van onze tanden.
Ja, speeksel is een hele belangrijke, essentiële onderdeel van onze mondgezondheid. Speeksel heeft heel veel verschillende waardevolle eigenschappen. Die je eigenlijk pas merkt in het moment dat je speeksel secretie aanmaak wegvalt.
Ja.
Droge mond gaat krijgen, hoe belangrijk het is.
Ja, dus je kunt eigenlijk omgekeerd stellen dat als je geen speeksel hebt, dan moet je heel, heel erg goed je tanden poetsen om te voorkomen dat een tandbederf optreedt. En zelfs dat is dan nog niet gegarandeerd.
En niet alleen gaatjes, zijn ook veel andere nadelige effecten. Gebitsslijtage in verschillende manieren. Je bent gevoeliger voor infecties. Je krijgt gevoelige slijmvliezen. Dus mondbranden, pijnlijke mond.
Als we spreken over speeksel, hebben we dan over één soort speeksel? We hebben eigenlijk één soort mondvloeistof? Of hebben we heel veel verschillende soorten en dat dan bij elkaar?
Nee, we hebben eigenlijk heel veel verschillende. We hebben eigenlijk drie... paar verschillende grote speekselklieren en heel veel kleintjes. En die produceren eigenlijk allemaal een eigen type speeksel. Bijvoorbeeld je hebt de oorspeekselklier, die kun je voelen als je iets heel zuurs eet. Dan voel je die samentrekken echt. Dan voel je echt zo je mond samentrekken. Dat is eigenlijk een samentrekken van die oorspeekselklier om zoveel mogelijk speeksel te maken. Nou, die zit dus vlak bij je oren, maar je hebt onder je tong en onder je, in je onderkaak ook nog verschillende speekselklieren. En die produceren juist weer een heel erg slijmerig speeksel, terwijl die oorspeekselklier heel erg waterig speeksel maakt. Dus op die manier hebben we inderdaad verschillende typen speeksel.
Ja.
Maar als we over speeksel spreken, dan dat bedoelen we meestal die hele verzameling van verschillende soorten speeksel. Maar wij als wetenschappers definiëren het verschillende manieren.
Het is eigenlijk heel logisch dat als je iets zuurs hebt, gaat de zuurgraad omlaag. En dan vul ik zo in dat het dan dat daardoor we heel veel speeksel nodig hebben om dat weer een beetje recht te trekken.
Ja, ja dat is precies wat er gebeurt inderdaad. De beste remedie tegen zuur is eigenlijk zo snel mogelijk wegspoelen. Dus als je dan die oorspeekselklieren voelt samentrekken, dan wordt er in één keer heel veel speeksel geproduceerd. En wat je dan vervolgens heel snel doorslikt, zodat dat zuur ook weer heel snel weg is.
En heeft het dan ook een alleen als werking als buffer, als een soort tegenreactie op de zuurgraad, zorgen dat het minder zuur wordt in de mond, of heeft het ook nog een antimicrobiële werking?
Ja, het heeft ook antimicrobiële werking en dat is dan vooral weer eigenlijk belangrijk tussen de eetmomenten door. Want voor zuur is het, zuur is geen bacterie of wat dan ook. Dus dan is het niet belangrijk dat de antimicrobiële werking is. Maar als jij de hele dag ademt en de hele dag praat met mensen, misschien ook nog een keer zoent of wat dan ook, dan is het wel belangrijk dat de antimicrobiële werking in je mond is. Omdat het de poort is naar de buitenwereld. En je moet zorgen dat alle rottige bacteriën en virussen, dat die eigenlijk op afstand blijven. En dat doe je dan ook met speeksel.
En daar is de mond in uniek eigenlijk? Als poort?
Nee. Je kunt bijvoorbeeld, we hebben overal een afweer, maar bijvoorbeeld op de huid is het een stuk makkelijker. Hè? De huid die maak je gewoon dicht en zolang die dicht is, is er niks aan de hand. Maar de mond die moet constant ook communiceren met de buitenwereld. Wij moeten dingen proeven, wij moeten dingen ruiken. En dan is het heel belangrijk dat we eigenlijk dat compromis sluiten van contact met de buitenwereld. En afweer, dat is wat er in de mond gebeurt.
Wat heel belangrijk ook in de mond is, dat het is de enige plek binnen ons lichaam waar je dus harde en zachte weefsels hebt. En daar dus die harde weefsels, die vernieuwen zich niet. Zoals Toon net zei, huid vernieuwt zich. Dus die cellen laten los en komen weer nieuwe cellen. Maar de glazuur van gebitselementen vernieuwt zich niet. Dus die tandplak daar wordt niet vanwege de weggaande cellen verwijderd, de bacteriën. Dat moeten we zelf echt doen met mondhygiëne.
Dus daarvoor is het nog steeds nodig om onze tanden te poetsen?
Absoluut.
Ja, zonder meer. Ja. Ja, je had het erover van al die antibacteriële componenten in speeksel en de afweer. Ja, als je het eigenlijk bekijkt, is dat een complete mislukking. Want we hebben heel veel bacteriën in onze mond. We hebben tandplak in onze mond. En 1 milliliter speeksel zitten, geloof ik, 100 miljard bacteriën. Nou, dat denk je ook van, ja, die hele afweer werkt niet.
100 miljard bacteriën.
Ja, ja, ja. Maar als je dan kijkt, als je bijvoorbeeld iets vreemds eet, als je bijvoorbeeld iets van aarde of een klein beetje verontreinigd water proeft of drinkt, dan worden die bacteriën in die buiten de mond zitten, die niet gewend zijn aan speeksel, die worden wel gedood. Dus die bacteriën die we in de mond hebben, de meeste daarvan, die zijn eigenlijk onschuldig. En die kunnen, die worden dan niet opgeruimd door het speeksel.
Ja.
Het is zelfs zo dat die bacteriën in onze mond, die hebben als voornaamste voedingsstof, hebben ze ons eigen speeksel.
Ja. En hoe zorgt het lichaam ervoor dan dat we wel de juiste bacteriën accepteren en het helemaal los laten gaan op ons speeksel en niet zo'n bacterie uit vervuild water of een andere vreemde stof?
Dat komt eigenlijk door twee dingen. Dat komt door de afweereiwitten in speeksel, maar dat komt ook door de bacteriën die in speeksel zitten. En die groeien op speeksel. En dat is een hele ingewikkelde complex systeem, is dat van meer dan 800 soorten. En die leven zodanig in evenwicht met elkaar dat nieuwkomers eigenlijk gelijk geweerd worden. Die hebben eigenlijk een hele ingewikkelde balans opgebouwd met elkaar. En als er een nieuwkomer komt die die balans wil verstoren, dan gebeurt dat niet. Die heeft gewoon eigenlijk de kans niet. Je kunt het vergelijken met een grasveldje of een berm die helemaal vol staat met gras. En daar komt niet zo snel vreemde planten bij.
Oh ja.
En dat is ook een reden waarom het heel moeilijk is, die zogenaamd microbiome, dus alle micro-organismen bij elkaar in de mond te beïnvloeden. Het houdt het behoorlijk stabiel, maar als daar ziekteprocessen gaande zijn, zouden we dat graag willen beïnvloeden. Het is ontzettend resistent en stabiel.
Je kan ook niet door bijvoorbeeld je dieet, kan je dat niet veranderen?
Nou, op een bepaalde manier kan je dat wel aansturen.
Mm-hmm.
Zoals we net hadden over gaatjes en wat je eet.
Ja.
Kijk, met wat je doet met suiker eten is inderdaad dat je dat die hele mondflora, die bacteriën in je mond, die ga je dan eigenlijk aanpassen aan het suiker eten. Dus dan verstoor je eigenlijk het normale patroon. En daardoor krijg je gaatjes. Dat is eigenlijk we zeggen ook wel eens gaatjes is eigenlijk een soort milieuvervuiling in je mond. Want door constant het dumpen van afvalstoffen, in dit geval suiker, die schadelijk zijn voor je mond en voor je bacteriën, daardoor krijg je gaatjes.
Oh ja, eigenlijk. Maar we kunnen natuurlijk ook misschien met juist heel goed eten, dan juist de goede bacteriën meer aanwakkeren. Of is dat niet zo?
Nee, dat maakt het nee. Dat is, kijk, we hebben in onze mond de bacteriën die in onze mond zitten, die groeien op speeksel. En dat is gewoon het beste substraat wat je kunt gebruiken voor de bacteriën. En dat kun je niet nog een keer aanvullen met een soort superdieet.
Nee.
En we hebben bacteriën dus niet alleen maar op onze glazuur, dus die kroongedeelte. Of als je teruggetrokken tandvlees hebt op de cementoppervlakte van de tanden, maar ook onder de tandvlees. En die spelen weer een hele belangrijke rol voor de ontwikkeling van tandvleesziektes.
De bacteriën onder
het tandvlees.
Onder het tandvlees. Ja. Zit dan tussen de tanden?
Daar zit de ruimte tussen gebitselement en tandvlees. Dat noemen wij een sulcus of pocket. En daar gaan bacteriën in zitten.
Ja, dat klinkt al niet goed in principe inderdaad.
Nou, er moet altijd en zitten altijd bacteriën. Dus en dat, als dat goed in balans is, is het allemaal goed in orde, maar pelt als je een antibioticumkuur hebt, kan die balans verstoord worden.
Oh ja. Ja. En wat kunnen we daar dan tegen doen? Kijken of we nog. We komen niet binnen die zakjes tussen de tandvlees en de.
En normaal gesproken niet, maar een kleine diepte kom je wel als je je gebied aan het reinigen bent. En als je gebruik maakt van interdentale borsteltjes, raggetjes of tandenstokers tussen gebiedselementen te reinigen, kom je in het eerste kleine diepte.
Ja.
Maar als je ziekte hebt van parodontitis heet dat, dus tandvleesziekte.
Parodontitis.
Van de steunweefsels van gebiedselementen, die zijn dan aangetast. En dan zitten die bacteriën dieper. Ze kunnen zelfs 10 millimeter diep zitten. En daar kom je inderdaad niet bij.
Daar
heb je professionals nodig.
Ja.
Misschien merk je soms dat als je tanden poetst, dat je een beetje bloedend tandvlees hebt. Hè? En dan heel veel mensen denken dan van, oh, ik moet voorzichtiger tanden poetsen en dergelijke. Maar dan moet je juist heel goed opletten dat je het goed schoonmaakt. En het mag dan best een beetje bloeden. Want dan op na een paar keer dat goed schoonmaken, bloedt het niet meer. Dan heb je al die bacteriën die daar in die tussenruimte zitten, die heb je dan weggehaald. Zodat je weer een schone, ontstekingvrije mond hebt.
Dit heb ik altijd als ik bij de mondhygiënist ben geweest.
Ja,
dan krijg je altijd het advies om beter te poetsen. En dan moet je met tandenstokers aan de gang en met flosdraad.
Ja, en als ik daar dan kom, dan is het echt heel heftig qua bloed. En dan doe ik het een paar weken en dan na een paar weken dan... Ja, ik weet niet. Ik hou het bijna
dan is het
vol.
Weer rustig.
Ja. Dan
dus
kan
je
ik
moet
echt...
het volhouden. Ja. Niet alleen doen eventjes na je bezoek bij mondhygiënist of tandarts.
Ja, precies. Ze zei ook dat ze dat kan zien. Dat je echt van weken klopt. Terug kan zien of iemand heeft geracht of niet. En of je dus, als je een paar dagen van tevoren begint omdat je denkt ik moet naar de mondhygiënist, dat eigenlijk niet uitmaakt.
Nee, want wat er gebeurt is, je kunt dan wel voor die laatste dagen kun je de tandplak weghalen. Mm-hmm. Maar wat je niet doet, is de ontsteking weghalen.
Ja.
En die ontsteking, om die tot rust te brengen, dat heeft echt even tijd nodig.
Dus en daar gaat je tandvlees bloeden.
Ja, mm-hmm. ja. Dus jij probeert die mondhygiënist in de maling te nemen de laatste twee dagen heel goed je tanden te poetsen. Maar dat kan ze zien.
Maar ik heb daar misschien nog wel een vraag over. Want ik merk als ik ziek ben, dat ik ook gevoeliger tandvlees heb. En ik vroeg me laatst af, heeft het dan zin om dan ook te rachen? Of is dat omdat je ziek bent dat het niet iets te maken heeft met een ontsteking die er zou zitten omdat je het niet verzorgt of zo?
Nee, het is juist inderdaad. En als je ziek bent, dan is je hele afweer wat verzwakt.
Mm-hmm.
En daardoor krijgt die tandvleesontsteking, die krijgt eigenlijk de kans om een beetje op te flakkeren.
Mm-hmm.
Maar dan blijft het gewoon heel belangrijk dat je toch goed die tanden verzorgt. Want het kan ook weer omgekeerd werken. Hè? Een ontsteking in je mond die kan ook weer bijdragen aan een algehele verslechtering van je totale gezondheid.
Ja.
Dus het is ook bij ziekte is het belangrijk om goed aan die mondhygiëne te blijven werken.
Ja.
Ja, of extra belangrijk zelfs misschien. Omdat het speeksel zelf vast ook wel als het afweersysteem is afneemt, omdat je ziek bent. Voel ik zo in dat speeksel dan ook achteruit gaat.
Daar hebben we eigenlijk weinig. Ja, je merkt wel dat wanneer je ziek bent, dat het vaak dat je wat drogere mond hebt, meer gevoelig bent voor keelpijn. En je ziet inderdaad ook dat het speeksel dan iets kan veranderen. Je ziet bepaalde antilichamen, die zie je dan na een paar dagen stijgen, maar eerst zie je ze dalen. Dus dat kan gebeuren. Ja, die speekselsamenstelling die kan eigenlijk ook een soort thermometer zijn voor je algemene lichamelijke gezondheid.
En eventueel gebruik van medicatie. Ja, dus we weten van honderden medicijnen dat ze bijwerking hebben, een droge mond.
Ja, droog. Ja. En want als we zouden een speekselmonster van mij nemen, en wat zouden we dan allemaal kunnen zien? Wat ik heb gegeten, dus niet waarschijnlijk. Misschien alleen van vandaag. Maar wel wat voor ziekte ik heb.
Nou, we kunnen speeksel gebruiken voor inderdaad diagnostiek van allerlei ziekten. Dus dat is in COVID-tijd bijvoorbeeld heel veel gebeurd.
Mm-hmm.
Bij de Olympische Spelen bij de meeste COVID-testen, dan krijg je zo'n prikker in je neus. Zodat je het gevoel hebt dat je hersenen zo'n beetje eruit geprikt worden. Dat is echt heel naar. Maar het kan ook met speeksel. En bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen in Japan hebben ze speeksel gebruikt om die atleten dagelijks te testen. Kijk, die atleten die hadden er ook niet altijd zin in om hun hersenen eruit te laten prikken. Dus die hadden ook zoiets van, liever een wat patiëntvriendelijke methode.
Ja.
En die hebben toen dat met speeksel gedaan. En die mensen die werden echt dagelijks getest. Ja. En zo kun je dat ook met andere dingen doen. Je kunt ook alcoholtesten doen in speeksel. Dus ik kan ook kijken of jij voor gisteravond te veel gedronken hebt. We kunnen allerlei andere virussen, we kunnen lachgas bijvoorbeeld aantonen in speeksel. Daar zijn we nu mee bezig. We hebben een heel project lopen om een speekseltest voor lachgas te ontwikkelen. Dus je kunt heel veel dingen kun je speeksel gebruiken.
Ik vind het wel grappig dat je dat zegt over alcohol. Want ik heb juist, als ik alcohol heb gedronken, het gevoel dat mijn mond een soort woestijn is eigenlijk.
En dat klopt. Dat klopt. Genotsmiddelen hebben de werking dat je mond droog wordt.
Ja.
Ja. En alcohol, dat werkt eigenlijk wateruitdrijvend.
Ja.
Dus wanneer jij veel... Ik merk het altijd als ik een biertje op heb, dan moet ik gelijk naar de wc. En als je dan een paar biertjes op hebt, dan krijg je gewoon uitdroging. De volgende dag ben je gewoon uitgedroogd.
Ja.
Dus een paar glazen water wil dan helpen. En dan wil die speeksel aanmaak misschien ook wel op gang komen.
Ja.
Ja, wat zien we dan bijvoorbeeld in iemand die... Want we zien niet lachgas in het speeksel. We zien de bacteriën die reageren op lachgas of...
Nee, we kunnen echt het lachgas aantonen.
Het lachgas, ja.
Ja. Dus als jij met die, de hele dag met die cilinders in de weer bent en in de party zien en dergelijke, dan, dan is dat volgende dag gewoon in speeksel aantoonbaar. Ja. En dat, we proberen nu een soort een roadside test te ontwikkelen voor de politie. Zodat mensen die onder invloed zijn van lachgas niet achter het stuur kruipen.
Ah ja. Want hoe lang blijft dat aantoonbaar dan?
Nou, als het uit je bloed verdwenen is, dan is het ongeveer ook wel uit je speeksel verdwenen. Nee. Dus wat dat betreft...
Houdt een beetje samen met hoe...
Ja,
dat, ja. Misschien, best wel goede afspiegelingen van je bloedwaarde.
Misschien is het iets langer in speeksel aantoonbaar. Dat zien we bij sommige componenten. Maar het, is, het loopt redelijk parallel met bloed.
Ja. En bij alcohol wordt er juist nu is er geen speekseltest, maar een blaastest.
Ja.
Vanwege de slechte adem. Dan kijken we echt naar het promillage alcohol in de... In je adem? Of kijk even naar de...
Nee, kijk je
daar op de slechte adem, maar...
Nou, die slechte adem en alcohol, daar is zeker ook een link. Mm-hmm. En het heeft veel met de monddroogheid dan te maken en verschillende componenten in alcohol. Maar algemeen slechte adem is eigenlijk ontstaat op basis van bacteriële metabolisme. Als je bepaald slechte mondhygiëne hebt, veel plak hebt... Maar vooral als je tongbeslag hebt, dus daar zitten nog hele grote, dikke lagen bacteriën op bij veel mensen. En bij een aantal mensen veroorzaakt dat slechte adem. Het is dus metabolisme van bacteriën en niet per se alcohol op zich. Maar ook voedingsmiddelen zoals knoflook en uien kunnen slechte adem veroorzaken. Maar de echte slechte adem komt van bacteriële metabolisme.
En dat is ook niet zomaar met één keer tandenpoetsen weg.
Nee, dat moet jij echt blijven ook volhouden. En sommige mensen, als ze echt slecht adem hebben, moeten dus ook hun tong reinigen. Naast hun tandenpoetsen.
Met een tongschraper.
Met een tongschraper, inderdaad. Ja.
Dat is echt gewoon het bacteriën weghalen.
Bacteriën weghalen, ja. En dat ook meestal blijven doen. En bij sommige mensen is dat niet voldoende en zijn daar mondspoel of mondgorgelmiddelen noem ik ze liever. Zo moet je ze gebruiken met slechte adem. Nodig dan daar echt die geur kwijt te raken.
Ja, want als we hebben of systematisch slechte adem, dan spreken we echt van een ziekte. Dat is niet iemand die heel lang zijn tanden slecht heeft gepoetst. Misschien wel, maar die
nou, dit wordt niet gedefinieerd als ziekte op zich. Mm-hmm. Maar het is een aandoening wel. Ja.
Ja. En heeft dat ook in het boek van... Vestdijk, gaat het over Philip die zelf genetisch eigenlijk een aandoening heeft, waar die ook een slecht gebit heeft. In hoeverre is genetisch, kan je genetisch slecht speeksel hebben? Bestaat zoiets?
Nou, slecht speeksel hebben, ja, er zijn...
Ja, het wordt
wel heel veelzijdig. Ja,
ik moet eerlijk zeggen, het wordt wel een beetje gebruikt als een soort excuus van... Ja, ik heb nou eenmaal genetische aanleg voor slecht gebit en dergelijke. Ja. En dan gaan we, net als Philip, hebben die mensen dan zoiets van... Nou, dan stop ik ook met de tanden poetsen. Wat we wel zien is dat er enorm grote variatie is in aanmaak van hoeveelheid speeksel. Dus ik geef elk jaar een speekselpraktiek, zoals dat heet. En dan laat ik mensen gewoon in een bakje spugen. En dan kijken we hoeveel ze produceren.
Voor studenten tandheelkunde.
Ja, gewoon studenten tandheelkunde inderdaad. En dan zien we graag enorme verschillen. Sommige mensen die produceren in rust 1,5 milliliter. En anderen die produceren nog geen 10 milliliter. En dan kun je in het algemeen wel stellen dat hoe meer speeksel je maakt, hoe gezonder de mond is.
Ja. Ja. En daar heb je dus ook invloed op buiten je genen om. Heb je daar door verschillende factoren invloed?
Ja, je kunt. Het belangrijkste is eigenlijk zorgen dat je voldoende blijft drinken. Je had het dan over die uitdroging naar alcohol. Mm-hmm. Dat zien we veel vaker. Je had nog dat voorbeeld van die danseres. Dat moet je anders even vertellen.
Ja, dus ik heb wekelijks een speeksel en slecht adem spreekuur op ACTA. En dan zie ik dus patiënten met verschillende verhalen langskomen.
Ja.
En topsporters, in dit geval ging het over professionele danseres.
Mm-hmm.
Dus als ze niet zorgen voor voldoende vocht in hun dagelijkse leven, zie je dat terug in lage speekselwaardes en ook problemen met de mondgezondheid. En dat zijn eigenlijk in principe hele makkelijke aanpassingen. Maar ja, lifestyle aan te passen is uiteindelijk veel moeilijker dan wat het klinkt. Dus we moeten echt in je dagelijkse routine zin te brengen.
Ja, en dan is het vooral meer sporten, beter eten. Wat kunnen we nog meer doen om ons speeksel...
Blijven kouwen.
Blijven
dat,
kouwen.
Ja, dus af en toe een kauwgompje, dat is... In mijn generatie is dat niet zo geaccepteerd. Dat is ordinair, hè? Heel erg kouwen, kouwen. Maar het is heel gezond. Het is echt goed voor je om je speeksel aanmaak op gang te helpen. En het is ook met speeksel, is het ook wel een beetje zo van die speekselklieren, use it or lose it, hè, wat ze zeggen. Een beetje blijven trainen. We zien ook dat mensen die 1 of 2 maaltijden per dag gebruiken en alleen maar vloeibaar voedsel, dan zien we die speekselklieren op een gegeven moment ook een beetje degenereren. Dan produceren ze ook minder speeksel. Dus kou is echt wel een goede tip om die speeksel aanmaak op gang te houden.
Ja, dus in termen van dieetadvies zou je er ook zeggen, zoveel mogelijk dingen waarop moet ik kouwen.
Ja, rauwkost is heel gezond. Ja. Niet alleen omdat het niet gekookt is en dat er nog allerlei vitamines in zitten, maar ook om, om te blijven kouwen. Ja.
Maar wat we ook zien in de huidige maatschappij, waar mensen vaak onder chronische stress zitten, dat chronische stress heeft ook invloed op monddroogheid. Dus dan wordt je zenuwstelsel werkt anders en daardoor maak je minder speeksel. Dus je moet voldoende vocht hebben.
Ja.
We adviseren zo'n 1,5 liter water per etmaal te drinken. Maar inderdaad, als jij heel hard gaat sporten, 10 kilometer gaat lopen, moet je ook compenseren voor die vocht die je weer kwijt bent tijdens sporten. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Wat Toon zei, goed kouwen. Regelmatig eten, maar niet meer dan 6-7 keer per dag iets eten.
6-7 keer per dag, oké. En dan 2 keer per dag tanden poetsen.
En 2 keer per dag tanden poetsen. En dat is dus tanden poetsen met een tandenborstel en tussen gebitselementen te reinigen.
En dan dus nadat je een maaltijd hebt gegeten. Want ik ken ook veel mensen die opstaan en het eerste wat ze doen is hun tanden poetsen. Maar dat is dan dus...
Nee, dat is prima.
Dat is prima.
Dat is prima. Ja.
Ah, oké. Okay.
Ja, ja. Er zijn nog steeds discussies over of je voor of na het ontbijt je tanden moet poetsen. En dus alle twee is er wat voor te zeggen. Als je het voor het ontbijt doet, dan heb je in ieder geval de meeste tandplak verwijderd. Dus dan kunnen die tijdens het ontbijt kan er dan niet zoveel schade optreden. Het is ook zo dat je dan gelijk je tanden weer een laagje met een laagje fluoride hebt beschermd. Mm. Ja, na het tanden poetsen, dan kun je al die etensresten en bacteriën ook opruimen.
Dus dat advies is sowieso met fluoride tandpasta.
Ja, dat is een soort beschermlaagje. Zo omschreef je het.
Ja, komt zo'n panspeeksel komt daar heel snel in. We noemen het pellicle, een dunne laagje. Over je gebiedselementen en je slijmvliezen heen. En als je dus na ontbijt gaat tanden poetsen en je hebt sudorans gedronken. Mm-hmm. Dan heb je weer hele zure omgeving. Als je dan gaat poetsen, heb je gevaar dat je glazuur wat zachter is geworden. En als je dat jarenlang blijft doen, poets jij dus ook een stukje van je glazuur uiteindelijk weg. En nieuwe glazuur krijg je niet meer. Dus dat wil je niet.
Ja, dat wist ik wel. Dat belangrijk is.
Sinaasappelsap, dat echt een no-go is.
Nou, er is niks mis met sinaasappelsap, maar niet meteen daarna poetsen.
Ja. Dus je kan ook te veel je tanden poetsen?
Ja, zeker.
Kan je ook, is het erg om bijvoorbeeld vaker dan 2 keer tanden te poetsen?
Nou, die advies is 2 keer per dag en dat is voor de meeste mensen voldoende. Sommige mensen met hypocyalie, gemeten droge mond, die adviseren we soms vaker te poetsen. Omdat hun eigen natuurlijke reinigende vermogen van eigen speeksel ontbreekt.
En dan is het belangrijk om een hele zachte borstel te gebruiken. We hebben allemaal de neiging om een beetje stevige borstel en lekker te rachen. Ja. Maar dat is helemaal niet nodig. De tandplak kun je ook met een hele zachte borstel prima verwijderen. En dat beperkt de schade aan je tanden en aan je tandvlees tot een minimum.
Ja, dus eigenlijk willen we helemaal niet zo'n harde borstel.
Nee, en je hoeft ook niet zo hard te drukken. Het is de meeste elektrische tandenborstels die hebben al een lampje wat gaat branden als je te hard drukt. En een gewone tandenborstel, die kun je gewoon eigenlijk tussen duim en wijsvinger met 2 vingertjes vasthouden. En heel, heel zachtjes tegen de tanden aan schuren.
Oké, okay. Ja. Dan gaan we zo even over door. En vooral even over boomharskauwgom. Eerst wil ik nog even schakelen naar de techniekhok, waar Brechtje zit met een column. Goedemorgen, Brechtje.
Hallo.
Oké. We zijn een en al om.
Toen ik 15 was, mocht mijn slotjesbeuger eindelijk uit. Mijn tanden hadden na een hoop vertraging eindelijk hun schijnbaar wenselijke positie ingenomen. Maar wel moest ik een nachtbeugel. Een plastic lijf met metalen poten werd aan mij gepresenteerd, geklemd om een wit gipsmodel van mijn nieuwe gebit. Om me aan mijn optimale staat te herinneren, kreeg ik het mee naar huis. Eigenlijk is zo'n rechte rijtanden meer een trofee voor de orthodontist. Die had een Duitse naam en een Zwitsers accent en zelf ook geen rechte tanden. Ik dacht dat hij misschien had bedacht dat het iets unieks aan hem was. Datgene waarvan ik voelde dat hij mij beroofde. Mensen hechten veel waarde aan hun tanden. Als ze ze op straat verliezen, is het uren zoeken en dan in melk. En als ze ze expres verliezen, zoals de wijdbestrijde verstandskies, dan willen ze ermee naar huis. Maar ook ik. Toen ik op natuurlijke wijze als kind mijn tanden verloor, hoorde ik voor het eerst van de tandenvee. Ik vond dat een belachelijk idee. Ik ga mijn tanden toch niet verkopen aan een vreemde? Ik wilde ze zelf in een potje stoppen, zodat ik precies wist waar ze waren. Ik acht mijn tanden buiten hun functie en esthetische waarde ook van sentimentele waarde. Het is misschien daarom dat ik het heb gehouden, het model. Het Griekse gipsbeeld zette ik thuis op de plank ter hoogte van mijn kin. En als ik ervoor ging staan, stonden er twee versies van mij tegenover elkaar. Eén van calcium en glazuur en één van gips. Eén binnensmonds en één buitensmonds. Mijn gebit had ineens een open achterdeur, niks om me achter te verbergen. Het achterste van mijn tong lag bloot tussen de sneeuwwitte kiezen en de witte muur. Normaal gezien vormen tanden de grens tussen twee uitersten. Wat je verbergt en wat je openbaart. De dingen die we verzwijgen blijven achter de tandgrens. Persoonlijke dingen, geheimen of stress waarvan we gaan tanden knarsen houden we binnensmonds. Lachen, schreeuwen, uit verweer al je tanden laten zien, al dat projecteer je naar buiten. Alles in die richting moet je snijvlakken passeren. De grens tussen jou en de wereld. Die grens ligt bij iedereen anders. Bij mensen die geen tanden hebben is die grens lager of zelfs permeabel. Je hebt iets van jezelf dat je misschien liever niet naar buiten zou laten, pal op die grens staan. Toen ik voor een periode geen hoektanden had, ervaarde ik dat die dingen daardoor meer naar binnen kwamen. Gelukkig kon ik dat open doel verhullen met mijn lip. Een klein spleetje tussen je tanden is dan als een sleutelgat in een normaal gesloten deur. Dat we onze tanden iets eigens vinden is dan niet zo gek. Het verleggen van die grens tussen jou en de wereld is iets heel persoonlijks. De scheiding tussen de persoon die jij voor jezelf bent en degene die je door mensen laat zien, als die verandert, geef je het ene aspect van jezelf meer ruimte waar je het de ander ontneemt. Verteld worden dat je een beugel moet, is dan een inbraak van iemand anders op die lijn. Zoals zeggen tegen een verlegen persoon dat ze harder moeten praten. Was het nou echt zo nodig dat mijn tanden mechanisch recht werden getrokken door de tandheelkundige vee? Ik heb haar mijn tanden gegeven en zij heeft mijn grens verlegd. Wat heb ik ermee gewonnen? Dat de tandarts, als hij met zijn behandschoene vingers in mijn mond zit, zegt: mooi gebit. En dat ik dan kwijlend kan murmuren: dank je wel.
Dank je wel. Voor een mooie column. Ja, inderdaad grappig ook dat we het hebben over de uitvallen van iemands tanden in de jongere jaren. Waarom gebeurt dat eigenlijk?
Ik bedoel dus wisseling?
De wisseling van de tanden in onze jeugd.
Nou, sowieso, dat is gebonden ook aan groei van je kaken. Op het moment dat je gaat wisselen, gaan je kaken ook groeien. En echt de evolutie heeft het zo zich ontwikkeld dat we dan die melkgebitselementen eerst verliezen. We worden geboren inderdaad zonder gebitselementen.
Ja.
En dat die langzaam dan doorkomen en dan tegen de puberteit aan ongeveer allemaal gewisseld zijn.
Ja, en de belangrijkste reden dat we niet elke 10 jaar wisselen is omdat die tanden toch behoorlijk complex in elkaar zitten. En dan is het eigenlijk handig als dat allemaal een beetje op elkaar ingewerkt is. Dus inderdaad, ze worden gewisseld omdat we een maatje groter moeten hebben voor onze mond. We worden volwassen. Maar ze worden daarna niet meer gewisseld omdat het dan allemaal perfect op elkaar ingewerkt is. En we zijn omnivoren en er worden dan best wel hoge eisen aan het gebit gesteld. Voor vertering van vlees, maar ook van noten, van granen, van alles en nog wat.
Ja. Zijn we daarmee ook dan als omnivoor een van de weinigen die speeksel hebben? We hebben heel veel andere
dieren. Nee, andere dieren hebben ook speeksel. Ja. Ja.
Zijn er ook dieren zonder speeksel?
Als ze geen mond hebben. Ja. Dat is, ze hebben zelfs bij vissen en dergelijke en bij Ja, bij hele primitieve beesten hebben ze zelf speeksel aangetoond. Dus wat dat betreft is het wel behoorlijk wijdverspreid. En je zou denken, vissen hebben het helemaal niet nodig, want die mond die blijft al de hele dag nat.
Ja,
maar dat is dus niet zo.
Nee. Ja. Nee. We hebben ook heel veel andere lichaamsvloeistoffen.
Ja.
Dus speeksel is één daarvan.
Ja, en speeksel doet behalve het beschermen van onze tanden eigenlijk nog veel meer.
Zeker, veel meer. Beschermt dus tegen infecties. Een hele belangrijke effect is ook lubriceren van onze slijmvliezen. Zodat onze slijmvliezen goed bevochtigd zijn. Dus eigenlijk iedereen heeft constant een dunne laagje speeksel in mond. Dus als je even voelt je eigen mond, voel je overal het glijden. En daar zit een dunne laagje speeksel. Dus het is niet alleen die speeksel doorslikken, maar het is uitermate belangrijk dat daar een dunne laagje blijft. En die component die daarvoor zorgt, heet mucine. Daar heeft Toon heel veel onderzoek aan gedaan. En die mensen die dus niet dat dikke slijmerige speeksel hebben, kunnen zelfs veel speeksel hebben, of normale hoeveelheid speeksel hebben, maar ze ervaren een droge mond. Omdat ze dat slijmerige, gladde laagje niet hebben in hun mond.
Ja.
En over dat lubriceren, of dat is eigenlijk dus smeren, het werkt als een soort motorolie, het is tegen de slijtage van tanden. We zien dat mensen die bijvoorbeeld tijdens hun slaap tanden knarsen, het probleem is dat je tijdens je slaap heel weinig speeksel produceert. Dus dat tandenknarsen doet dan extra veel schade. En dat is de reden dat heel veel mensen met zo'n plastic gebitje moeten slapen. Omdat speeksel werkt dan niet goed genoeg tijdens de nacht. En dan moet het wat anders, moet dat probleem oplossen.
En juist die nacht, of ook rustspeeksel noemen we dat. Dat is die speeksel die dat dikke kleverige structuur heeft. En die momenten dat je het gaat stimuleren, zoals met kauwen of eventueel met geur. Dan dat is dat waterige, dunnerige speeksel. Die wordt dus door die grote speekselklieren voor je oor geproduceerd. Dat heb je weer nodig. Goed die voedsel een soort bolus kunnen vormen, zodat je het kan slikken.
Ja, goed.
En dat je goed kan proeven. En dat is dus een andere soort speeksel.
En dat kunnen we op verschillende manieren stimuleren. Enerzijds mechanisch door echt te kauwen. Dat het lichaam weet dat we ergens mee bezig zijn. Dat we iets willen verteren. Maar dat kan ook, dan denk ik even aan Pavlov, het bekende experiment waar ze een hond elke keer als hij eten kreeg een belletje liet horen. Tot ze op een gegeven moment geen eten gaven, maar wel het belletje liet horen. En dat de hond al begon met kwijlen. Dat geeft dus aan dus dat we niet alleen, dat we al kunnen denken aan eten en dat we dan al speeksel kunnen maken.
Ja, die Pavlov-reflex, dat werkt heel goed bij honden, maar ik heb gelezen dat het bij mensen niet zo goed werkt. Dat mensen die zijn daar slim voor. De echte klassieke Pavlov-reflex die werkt niet zo goed bij mensen. Het is wel ook bijvoorbeeld dat ze wanneer je lekker eten ziet, dan krijg je idee het water loopt mij in de mond. Hè? Dat is de bekende uitspraak. Maar dat werkt vooral via de geurstimulus. Dus als ik in een restaurant kom en ik ruik lekker eten, dan begin ik al te kwijlen. Terwijl dat wanneer ik alleen maar een plaatje zie van lekker eten, dan
gebeurt er eigenlijk
gebeurt er veel minder, ja. Ja.
De gezegde valt eigenlijk wel mee, behalve als we moeten het eigenlijk echt een vers brood ruiken of zo.
Ja. Als je 's morgens langs een bakkerij rijdt, dan is het altijd heerlijk, hè, dan die verse geur.
Ja.
En dat was ook onze idee voor onderzoek die we hebben uitgevoerd en straks... 20 december wordt promovendus van ons, Moeri Farouk, wordt verdedigd. Die proefschrift, wat hebben op basis van de geur onderzoek gedaan. Wat doet het met speeksel aanmaken? Maar dat was niet de geur van een bakker, maar van de geur van mastiek, boomhars.
Ja, jullie hebben wat meegenomen.
Ja, ik heb hier pareltjes.
Pareltjes.
Van een dennenboom meegenomen.
Ja, we zien hier een soort lichtgele korrels.
Ja. Ik geef even rond.
Het zijn echt druppels.
Ik kan even. Hoef je niet in de mond eens te doen. Pak even eentje in je handen. En ga het even. Dat is dus een lichtgele harde pareltje. Die kan jij afbreken. En als je dat gaat ruiken. Of je drijft het zo tussen je vingers. Hmm. En snif het even. Dan komt de geur los. En dan ruik je.
Ja, een hele sterke. Ja. Boomhars.
En dan kan je. Ja, boomhars, ja. En als je nu gaat voelen, wat doet het met je? Zo is het begonnen. Wij zaten in vrijdagmiddag in die gang met een stuk boomhars. Iemand had het meegenomen. Die was al een hele oude stuk. Die was niet meer lichtgeel, die was donkerbruin. En we waren aan het praten en kijken, wat is dit voor spul? En hij zei, ik ga je kwijlen. En zo is het idee ontstaan. We zaten met de groep collega's. En zo zijn we naar onderzoek gaan doen. En daarvoor is dus nu het proefschrift afgerond.
Als we dus boomhars ruiken, komt er meer speekselproductie?
Ja, hier zitten dus bepaalde stoffen. Een hoofdcomponent is zogenaamd alfa-pineen. En daar hebben we onderzoek gedaan bij gezonde vrijwilligers en bij droge mondpatiënten. En we hebben gemeten dat dit invloed heeft op speekselstimulatie. Er komt meer speeksel los. En nog interessanter is dat het is niet alleen dat waterige speeksel, maar juist dat dikkere speeksel wat zo vaak ontbreekt bij droge mondpatiënten.
Ja, en hebben we een idee waarom we juist bij boomhars kan ik niet zo snel linken aan iets wat ik zou gaan eten, waarom we dan meer speeksel gaan maken?
Nou ja, terug niet zo gaan eten, dat doen wij hier niet. Maar in het Middellandse Zeegebied, in Griekenland ook, maar ook in andere landen, Turkije en Iran, Irak. Daar koop jij mastiek bij de bakker. En zij eten het. Ze bakken daar koekjes enzovoort. Dus daar is het al duizenden jaren onderdeel van hun dieet bijvoorbeeld.
Dit zouden we ook gewoon kunnen eten?
Dit kan je eten. Als je wil, kan je het zo in je mond stoppen. Dan kan je ook gaan kauwen. Het is ook wereldoudste kauwgom wordt genoemd.
Dat is wel echt knapperig.
Ja,
maar
als je het even koudt, dan wordt het een soort kauwgomstructuur.
Ja.
Hoe vind jij het smaken, Max?
Ja, het is wel heel erg. Maar ik wil zeggen droog, maar nu komt natuurlijk mijn hele mond loopt vol met speeksel. Ik wist niet dat boomhars zo smaakte, want het smaakt wel anders dan dat het ruikt.
Ja, het is wel een bepaald type boomhars, hè? Het is niet, je kunt niet nu naar buiten lopen en even het bos in of de kerstbomen het grazen nemen.
Ja,
het is, ik weet niet meer hoe die boom heet.
Het is van Pistacia lentiscus.
Oh, ja.
Pistache?
Het heeft Pistacia lentiscus.
Ja, het is een bepaald type dennenboom wat vooral op Chios.
In Griekenland is een eiland Chios en daar is het echt een grote onderdeel van hun landbouw. Dit soort pareltjes staat te verzamelen. Deze parels komen uit die eiland ook.
Ja, en daar eten ze dan als een soort kauwgom op.
Ja, maar ook ze pakken dus daar brood mee en gebruiken ze in verschillende producten. Er zijn allerlei drankjes.
Kan je deze kauwgom doorslikken?
Ja, die mag je wel ook doorslikken. Ja.
Bij normale kauwgom is dat toch... Ik weet eigenlijk niet of dat...
Nou, dat maar kan volgens mij ook niet.
Zoals ik zei, er wordt zelfs koekjes en brood gebakken.
Nou, dat is zo. Ik dacht misschien omdat dit... Ik ben dit nu als kauwgom aan het behandelen in mijn mond.
Ja. Precies, want die krijgt een beetje kauwgomstructuur.
Ja, ik merk wasachtig, wel veel speekselproductie.
Ja.
Maar dit was eigenlijk wereldoudste kauwgom. Ja, in een tijd waar we nog niet eens tanden poetsten. Maar wel al...
mensen al dit soort dingen deden, ja. En dat, kijk, nu kauw jij, dus je hebt ook die stimulus van kauwen.
Mm-hmm.
Maar wij zijn dus vooral op gang gegaan, onderzoek gaan doen aan de geurstoffen. En dat is een hele nieuwe benadering, speekselstimulatie met geur aan te pakken.
Ja.
Ja, het nadeel van als je je speeksel aanmaakt alleen maar met kauwen wil stimuleren, dat je op een gegeven moment toch wel hele vermoeide kaken krijgt. En ook dat de tanden op een gegeven moment kunnen slijten, dus... Daarom proberen we wat nieuws met geuren.
Ja, en we produceren ook een ander soort speeksel. Dus meer dat dikkere, kwalitatief betere speeksel dan alleen bij een normaal kauwgom.
Ja, klopt.
Nou ja, maar kwalitatief afhankelijk van waar het nodig is. Kijk, op het moment dat je het gaat eten, heb je wel die dunne speeksel weer nodig. Dus het hangt vanaf wat je doet.
Ja, en er is ook een zekere soort optimum in dikheid van speeksel. We zien bijvoorbeeld dat wanneer mensen wat uitgedroogd raken... of wanneer ze heel intensief gaan sporten, dan zien we dat ze heel erg dik speeksel gaan produceren. En dat dik speeksel, dat kun je minder makkelijk wegslikken. Dat blijft ook een beetje ophopen in je mond en in je keel.
Ja.
En ja, dat maakt mensen ook gevoeliger bijvoorbeeld voor luchtweginfecties bij sporten. We zien dat sporters, bedenken we altijd van dat is allemaal heel gezond, maar als je heel intensief traint, dan word je gevoeliger voor luchtweginfecties. En dat kan te maken hebben met dat dikke speeksel.
Dus onvoldoende manieren zijn om die infecties weg te slikken. Ja. Slik je weg.
In principe. Dat slijm dat is heel belangrijk om virussen en bacteriën. Die worden eigenlijk vastgehouden in dat slijm. En die worden dan bij de eerstvolgende slikbeurt worden ze weggehaald. En komen ze om in het maagzuur.
Ja. Grappig. En er zijn ook andere toepassingen van kauwgom. En ik ben heel erg benieuwd in het kader ook van... Ja, om aan te geven hoe langzaam wetenschap werkt. Ik las een artikel waar jij hebt antwoord op gegeven op een onderzoek naar kauwgom als ontstekings... dat is in 2017. En dat was kauwgom die bitter werd op het moment dat er ontsteking zou zijn in de mond. Dat stond toen nog helemaal vooraan in de... in het begin in de kinderschoenen stond het proces. Misschien zijn we daar nu al verder. Misschien is dat uiteindelijk helemaal niks geworden. Kan je dat onderzoek herinneren?
Nee, ik kan het me niet herinneren. En ik heb er daar eigenlijk ook nooit meer van gehoord. Dus,
dat zal dan niks zijn geweest.
Dat zal het niet iets... Nee. Maar dat zal dan waarschijnlijk werken met een marker die... kijk, als je ontsteking in de mond hebt, mm-hmm. dan komt er ook altijd een klein beetje bloed.
Ja.
En het kan zijn dat die kauwgom dat die iets had wat reageert op die bloedeiwit en dat daardoor bitter wordt.
Ja.
Ik denk dat het zoiets is geweest. Ja.
Terwijl bloed niet per se hoeft aan te geven dat het slecht is, hebben we net gemerkt.
Nou, toch wel. Het is, je moet niet dagelijks bloedtandvlees hebben. Dat is, kun je beter je tanden gaan poetsen en dan verdwijnt dat op een gegeven moment.
Het bloed is dus een teken dat daar iets mis is. Ja. Dus dat moet je zien als zo'n alarmsignaal.
Verder
niet zo erg dat je wat bloemt. Want je hebt wel een speeksel. Dat zorgt er wel voor dat wondjes in je mond heel erg snel genezen en stollen. Dus dat is kan verder niet veel kwaad. Maar op zich, bloed in je speeksel is niet gezond. Nee.
Oké. En als we... Ik zit nog steeds even... De kou op je. Dat is heel grappig, want het werkt wel heel erg.
Ja. Ik goed te horen. Af,
met het kouder worden, hoeveel invloed heeft dat op het speeksel? Het kouder worden van als in het weer. Dus het wordt nu winter, het wordt buiten heel erg koud. Ik heb wel het gevoel, ik krijg heel snel droge lippen. Volgens mij, in mijn herinnering, is het altijd heel slecht om juist speeksel. Te veel speeksel niet per se goed voor je lippen. Maar...
Nou, op je lippen heb je ook hele kleine speekselkliertjes. Dus als het goed is... Komt daar een soort vettige speeksel uit. En dat zou de natuurlijke smering moeten zijn voor je lippen.
Okay.
Maar zeker als het koude lucht is en je gaat weer je mond ademhalen, dan wordt het weer droger. Dus dat is vaak met die koude lucht waarom het dan weer droger voelt. Maar Toon, jij hebt dus bij de sporters gedaan onderzoek over die afweer. Dus
ja, we zien dat met vertellen. Koude lucht zien we dat er iets meer speeksel geproduceerd wordt. We zien ook dat wanneer je gaat bijvoorbeeld sporten in de kou, dan werkt die kou als een prikkel op je speekselklieren, waardoor je nog meer gaat produceren. En we zien het rare fenomeen dat wanneer je in de warmte gaat sporten, dan zien we de speekselproductie afnemen. Wanneer je in de kou gaat sporten, dan zie je de speekselproductie toenemen.
Ja. Is dat ook de reden waarom we menthol in onze kauwgom stoppen?
Ja, dat stimuleert die koude receptoren. En dat prikkelt dus je speekselklieren.
Oh, wat goed.
Ja. En daar zit ook een geur aan.
Ja. Ja.
Ja.
Die component zit ook.
En daardoor gaan we nog meer speeksel.
Ja.
Dus wat slim dat het lichaam dus standaard al van tevoren weet. Goh, we krijgen koude lucht. We krijgen minder speeksel. We bereiden ons op voor. Ik vroeg me af, als we dan bijvoorbeeld boomhars ruiken. En menthol, dat zijn twee verschillende geuren. Misschien ruiken we, is het verschil al bij een brood en als we vlees ruiken. Krijgen we dan ook een andere soort speekselproductie? Als we bijvoorbeeld iets ruiken waarvan we weten dat we veel moeten gaan kauwen, dat we dan juist meer...
Nou, je ziet, of het ander type speeksel wat je mm-hmm. ziet, wel de hoeveelheid speeksel, die past zich wel aan. Kijk, wanneer ik een benzinelucht, wanneer ik in een garage kom, dan begin ik niet gelijk te kwijlen. Terwijl die benzinelucht toch best wel sterk is.
Ja.
Wanneer ik in een bakkerij kom, begin ik wel gelijk te kwijlen. Dus dat heeft wel te maken met het type geur wat je krijgt. Nou heb ik nog niet onderzocht of het speeksel wat je dan krijgt in een bakkerij anders is dan wanneer je in een wijnproeverij komt bijvoorbeeld.
Maar zoals ik zei voor die mastiek, dat hebben we wel onderzocht. Dat je dus dat dikkere speeksel en die muzines dan extra krijgt in je speeksel. Dus daar weten we het wel. Maar dit is echt een stuk onderzoek waar we zijn ook aan verder onderzoek aan het doen. We zijn heel veel verschillende geurcomponenten aan het onderzoeken en hun effect op speeksel. Dus daar ben je eigenlijk nu wel vooruit aan het lopen.
Ja, ja, want onze laatste vraag is eigenlijk altijd, wat weet u zeker, maar wat kunt u niet bewijzen? Hebben jullie daar al misschien vooruitlopend op dit onderzoek een idee over? Of wat vermoeden jullie dat echt waar is, maar hebben jullie nog het bewijs moet nog komen?
Nou ja, in diezelfde lijn, mm-hmm. dat we dus verschillende geurpaletten kunnen hebben. Dus combinaties daarvan. Dat zou ik graag zien dat we dat daarmee kunnen inderdaad speeksel aanmaak en de kwaliteit van die speeksel aansturen. Dat hebben we nog niet bewezen, maar dat zijn we wel aan het doen. Dat is het onderzoek op dit moment.
Het onderzoek naar hoe een ander, bijvoorbeeld brood, een andere
bijvoorbeeld brood. We hebben ook verschillende componenten vanaf planten en bloemen. Ja.
En hoe gaan jullie dat onderzoeken?
Nou, we hebben laboratoriumtesten waar we dat testen. En daarnaast dan als we daar screenen de meest belovende componenten, die kunnen wij dan in gezonde vrijwilligers eerste instantie screenen of het überhaupt effect heeft. En altijd inderdaad het laatste bewijs is, wat doet het met patiëntengroepen dan?
Ja, dus jullie vragen eerst inderdaad vrijwilligers om, dus hebben jullie ook met boomhouskauwgom gedaan,
ja,
om te gaan kauwgom en dan meten hoeveel speeksel iemand heeft?
Precies, we gaan meten over die hoeveelheid en dan verder zou ik heel graag zien ook dat we verschillende biochemische componenten daar meten. Zoals bijvoorbeeld die dikmakende componenten, die muzines.
Oké. En wat weet u zeker, wat kunt u niet bewijzen?
Nou, ik dacht, laat ik nou eens iets pittigs komen. Een beetje een stelling. Ik wil beweren dat wij mensen, vergeleken met apen en mensapen, dat wij het beste speeksel hebben. Beste afweer, beste vertering. Dus ik dacht, nou, misschien kan ik dat in de toekomst ooit in samenwerking met artis bewijzen. Maar daar zijn genoeg aanwijzingen voor. Je ziet namelijk dat mensen heel goed infecties kunnen bestrijden. Wat wij ook heel goed kunnen is met onze speeksel zetmeel verteren. Dat kunnen apen en mensapen bijvoorbeeld niet. Dus zo kom ik op de stelling. Wij hebben het beste speeksel van alle mensen.
Van alle dieren?
Nou, niet van alle dieren, maar wel van alle, ik denk wel van alle primaten. Van apen en mensapen.
Ja. Welke soort heeft dan wel heel goed speeksel? Een ander diersoort?
Nou, je ziet bepaalde omnivoren die ook heel goed zijn in het verteren van zetmeel. Weet ik niet uit mijn hoofd welke dat zijn, maar zetmeelvertering, dus brood en dergelijke, dat zie je vooral bij bepaalde takken van omnivoren. Maar van alle beesten die ze tot nu toe getest hebben, kunnen mensen dat het beste.
Ja, en hoe is dat evolutionair zo gegroeid?
Yeah. Dat is in de wereld gekomen met het koken. Dus op een gegeven moment heeft de mens het vuur ontdekt, ongeveer 500.000 jaar geleden. En toen was de mens in staat om te koken. En doordat je met koken het zetmeel een klein beetje verteert, eigenlijk het beschikbaar maakt voor de enzymen in je mond, konden mensen daardoor zetmeel verteren. Maar dan moesten ze wel natuurlijk voldoende enzymen hebben. Dus wij zien dat als een aanpassing aan het koken, dat mensen plotseling enorme hoeveelheden amylase gaan maken. En dat is op een gegeven moment ook genetisch uitgeselecteerd. Dat wij heel goed amylase of dat heel goed zetmeel kunnen verteren.
Doordat wij ons eten gingen verhitten.
Ja. En je ziet als je bijvoorbeeld ook, dat is ook wel grappig, wanneer je bepaalde populaties vergelijkt die heel veel zetmeel eten. Dat zijn vooral landbouwers. Wanneer je die vergelijkt met natuurvolkeren die alleen maar vlees eten, dan zien we dat die landbouwpopulaties meer amylase hebben dan die natuurvolkeren.
Zien we dat ook over de hele wereld?
Dat zie je over de hele wereld terug, ja.
Ja.
Ze hebben dan natuurvolkeren in Tanzania getest, maar ook een natuurvolkeren in Siberië, in Zuid-Amerika. En dan zie je dat die allemaal gemiddeld wat minder amylase maken dan de stadsbevolking van Europa en Azië.
Ja.
Okay. En onze speekselklieren zijn in staat alfa-amylase te maken. Dat is een hele belangrijk begin voor de spijsvertering. En dat is dus voor speeksel een bijzondere rol.
Oké, dan gaan we nu afronden. Ik wil mijn gasten bedanken, Marja Leen en Toon Lichtenberg. De tweede presentator was Emmerand Kaptein. Dankjewel voor je komst. De column was van Brechtje, Hartong van Ark. Kijk, ik heb hem goed. Oké, en dan de techniek werd vandaag gedaan door Maaike Kooijman. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht via sociale media of mail naar radiozwammerdam@gmail.com. Op Instagram, Twitter en LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Zwammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt ook geüpload op alle podcastkanalen. Die kunt u vanaf vanmiddag terugluisteren, waar u dan ook wil. Voor nu wens ik u een hele fijne zondag. Mijn naam is Max Waterhuis en bedankt voor het luisteren naar Radio Zwammerdam.